die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u bij den aanvang schonken, of bij de voortgangen rijkelijk vermenigvuldigd van God en Vader en van Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Laat ons zingen uit Psalm 2, tweede vers. Matthäus, het 26e hoofdstuk, te beginnen bij vers 47 tot het einde. Ik noem u Matthäus 26, te beginnen bij vers 47. En als hij nog sprak, ziet, Judas, een van de 12, kwam en met hem een grote schare met zwaarden en stokken, gezonden van de overpriesters en ouderlingen des volks. En die hem verriet, had hun een teken gegeven, zeggende, die zal ik kussen, die is het, grijp hem. En terstond komende tot Jezus, zeide hij, wees gegroet, rabbi, en hij kuste hem. Maar Jezus zeide tot hem, vriend, waartoe zijt gij hier? Toen kwamen zij toe en sloegen de handen aan Jezus en grepen hem. En zie een van degenen die met Jezus waren de hand uitstekende, trok zijn zwaard uit en slaande de dienstknecht des hoge priesters, hieuw zijn oor af. Toen zeide Jezus tot hem, keer uw zwaard weder in zijn plaats, want alle die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan. Of meent gij dat ik mijn vader nu niet kan bidden, en hij zal mij meer dan 12 legioenen engelen bijzetten? Hoe zouden dan de schriften vervuld worden die zeggen dat het al zo geschieden moet? Terzelfde uren sprak Jezus tot de scharen, gij zijt uitgegaan als tegen een moordenaar met zwaarden en stokken om mij te vangen. Dagelijks zat ik bij u, lerende in de tempel, en gij hebt mij niet gegrepen. Doch dit alles is geschied, opdat de schriften der profeten zouden vervuld worden. Toen vluchtte al de discipelen hem verlatende. Die nu Jezus gevangen hadden, leidde hem heen tot Caiaphas, de hoge priester, alwaar de schriftgeleerden en ouderlingen vergaderd waren. En Petrus volgde hem van verre tot aan de zaal des hoge priesters. En binnengegaan zijnde, zat hij bij de dienaren om het einde te zien. En de overpriesters en de ouderlingen en de gehele grote raad zochten valse getuigenis tegen Jezus, opdat zij hem doden mochten en vonden niet. En hoewel daar vele valse getuigen toegekomen waren, zo vonden zij toch niet. Maar ten laatste kwamen twee valse getuigen en zeiden: deze heeft gezegd, ik kan de tempel Gods afbreken en in 3 dagen dezelfde opbouwen. En de hoge priester, opstaande, zeide tot hem: antwoord gij niet, wat getuigen deze tegen u? Doch Jezus zweeg stil. En de hoge priester antwoordende zeide tot hem: ik bezweer u bij de levende God, dat gij ons zegt of gij zijt de Christus, de Zoon God. Jezus zeide tot hem: gij hebt het gezegd, doch ik zeg u lieden, van u aan zult gij zien de Zoon des Mensen, zittende ter rechterhand der kracht God, en komende op de wolken des hemels. Toen verscheurde de hoge priester zijn klederen, zeggende: hij heeft God gelasterd. Wat hebben wij nog getuigen van nodig? Zie, nu hebt gij zijn godlastering gehoord. Wat denkt u, lieden? En zij antwoordende zeiden: hij is des doods schuldig. Toen spuwde zij in zijn aangezicht en sloegen hem met vuisten. En anderen gaven hem kinnebakslagen, zeggende: profeteer ons, Christus, wie is het die u geslagen heeft? En Petrus zat buiten in de zaal. En een dienstmaagd kwam tot hem, zeggende: gij waart ook met Jezus de Galileër. Maar hij loochende het voor allen, zeggende: ik weet niet wat gij zegt. En als hij naar de voorpoort uitging, zag hem een andere dienstmaagd en zeide tot degenen die al daar waren: deze was ook met Jezus de Nazarener. En hij loochende het wederom met een eed, zeggende: ik ken de mens niet. En een weinig daarna, die daar stonden bijkomende, zeide tot Petrus: waarlijk, gij zijt ook van die, want ook uw spraak maakt u openbaar. Toen begon hij zich te vervloeken en te zweren: ik ken de mens niet. En terstond kraaide de haan. En Petrus werd indachtig het woord van Jezus, die tot hem gezegd had: eer de haan gekraaid zal hebben, zult gij mij 3 maal verloochenen. En naar buiten gaande, weende hij bitterlijk.
Zoeken wij nu samen het aangezicht des Heren en bidden hem om zijn zegen.
Heren, door uw Heilige Geest geleid, mogen wij samenkomen onder de verkondiging van uw woord als uw gemeente, met onze mannen, vrouwen, kinderen, met onze gezinnen, om ons te zetten voor uw heilig aangezicht, om aan deze plaats die gij genoemd hebt, een plaats des gebeds, onze dank aan u te brengen voor uw bewezen trouw en goedheid in de week die voorbij gegaan is. En om uw naam aan te bidden voor de zegeningen die gij ons geschonken hebt. In de hoop dat u uw hand niet van ons zal aftrekken in het toekomende. Dan zijn wij samengekomen om in deze morgen aan het begin van een nieuwe week u onze noden te vertellen. Niet alsof u die niet kent. Maar u hebt ons geboden harten en handen tot u op te heffen. Onze noden en zorgen aan u te vertellen. Want gij wilt er van den huize Jacobs om gebeden worden, zo zegt gij. Dat ik het hun doe. Heere, geef u ons dan een behoefte om voor uw aangezicht te mogen verschijnen. Want onze val is zo diep en zo totaal dat we van nature zelf die levende behoefte naar redding missen. Dat er zelfs geen uitzien is om van al onze zonden verlost te worden en weer in uw gunst en in uw gemeenschap hersteld te mogen zijn. Waar het gevonden wordt, het is alleen dankzij uw goddelijke genade. En waar het niet is, Heere, wil u het daar werken. Nu al bij de aanvang van ons samen zijn, door de inwerkingen van uw geest in onze ziel, ons ontdekkende aan onze hulpeloosheid, onze afval en de ellende waarin wij gekomen zijn. Want al het leed wat we vanmorgen meegedragen hebben naar uw huis, of we het beseffen of niet, het is toch alles, omdat we de bron van het leven hebben verlaten, omdat we de God des levens terug hebben toegekeerd. Omdat we vrede en blijdschap en vermaking dachten te vinden buiten uw gemeenschap. Omdat we onze zaligheid gezocht hebben in onszelf. En ons oor geleend aan het woord van de duivel. Die een mensenmoorder is van de beginnen. Die in de waarheid niet staande gebleven is. Omdat geen waarheid in hem is. O, open er onze ogen voor. Opdat we het verband zouden zien. Dat er is tussen het kruis, tussen de zonde, tussen alle moeite en verdriet, en tussen onze afdwaling en onze losscheuring en verbreking van de band met u. Opdat die smart in ons hart gevoeld werd, en die hartelijke droefheid over ons komen zou, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Heere, dan zou het een wonder worden, dat we vanmorgen nog hier mogen zijn. Dat u ons afgezonderd hebt van de hoop der wereld. Die op het helmsvlak der zonde leeft. Waarvan het einde is het eeuwig verderf. Die niet willen horen en die niet horen kunnen. De weg der verlossing omdat de middelen ter zaligheid. Hun ontbreken of door hun verworpen worden. O, wat hebben wij dan een voorrechten dat we met onze kinderen nog onder de adem van uw geest mogen komen. Dat u met uw woord ons hart nog vast wil houden. Dat u die band der waarheid nog om ons leggen wil. Heere, behoud ons. En laat dat woord zo in onze ziel indringen dat het ons tot bekering leidt. Die waarachtige bekering van de zonde, van onszelf, van de duivel naar u. Dat hartelijk toewenden van onze ganse ziel, met die verloren zoon naar het huis des vaders, om te zeggen, ik zal opstaan, ik zal naar mijn vader gaan. Heere, dat er zo ook vanmorgen gebroken harten kwamen, die kwamen om het door u te laten helen, die zich uitstrekten naar de verlossing die gij openbaren wilt, in het zeer bitter lijden van uw dierbaar kind, Jezus Christus. O, we zullen zien de vreselijkheid van onze zonde. We zullen zien het geweld wat wij op u gedaan hebben. En we zullen ook zien uw eeuwige onverbrekelijke liefde. Dat ge ons niet verzwogen hebt. Toen we u met alle smaad en met alle leed en met alle spot hebben overladen. Maar dat u geduld en geleden en gedragen hebt. opdat enige tot bekering komen zal. O God, zo zijt u nog geduldig. Want Christus Jezus, hij is gisteren en hij is heden dezelfde tot in de eeuwigheid. Zo verdraagt u ook vandaag nog zo ontzaggelijk veel van ons. U verdraagt dat we vaak uw woord gering achten. Dat we aan uw geopenbaarde geboden voorbij gaan. Dat we soms in ons hart of ook openlijk met u spotten. Dat we met onze daden bewijzen, wijk van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Dat we zo dikwijls onze eigen zin doen, die lijnrecht tegen uw wil en zin ingaan. O God, dan doen we toch niet anders dan de Joden die u bespot hebben. Dan vermenigvuldigen wij uw smart. Dan geven wij u ook van die slagen op uw heilige en rein aangezicht dat geen gunst naar ons gewend hebt. Als het woord der waarheid dat liefelijk en vriendelijk tot ons komt om ons tot bekering te leiden, blijven verwerken, doordat we onze lusten liever hebben dan de dienst van u. O, maak ons er eens klein en verlegen om, en doe ons eens als zulke arme hulpeloze zondaren om genade smeken, want dan openen zich ook in uw bitter lijden de schatkameren van uw dierbaar heil. Voor al degenen die het leven niet meer in de hand kunnen houden, die weten hier al schuldig te zijn, die zich het oordeel waardig kennen, die het uitroepen en treedt niet in het gericht met mij, o Heren, want ik kan voor uw aangezicht niet bestaan. Geef ook uw knechten, overal waar ze uw woord bedienen, hulp uit uw heiligdom. Laat ook uw dienaar vanmorgen niet alleen, geef hem een teder en bewogen hart, om met gepaste vrijmoedigheid en met hartelijke liefde te mogen spreken van het heil dat u in Christus verlorene bereid. Opdat hongerige gevoed werden en dorstige drinken uit Bethlehem's dorpen. Uit die geopende fontein tegen de zonde en tegen de onreinheid. Heren, wil u onze beden horen, onze smekingen leggen, op het wier ook vat het welk is. In de hand des engels die voor uw aangezicht is. En in hem die gezegd heeft, mijn gebed wordt gesteld als reukwerk voor uw aangezicht. En de opheffing mijner handen als het avondoffer. Een geopende toegang schenken tot uw troon. Om uw verbond te doen. Amen. Laat ons zingen Psalm 22, het vierde en het zevende vers. Thank you.
het woord van God, geliefden, het welk wij u vanmorgen willen prediken, staat in het u voorgelezen schriftgedeelte Matthäus 26 en daarvan het 68ste vers. Matthäus 26, vers 68. En anderen gaven hem kinnebakslagen, zeggende: profeteer ons, Christus, wie is het die u geslagen heeft? Wij zien hier de borg in het schrift, in deze tekst en het verband waarin hij gesproken wordt. Letten we ten eerste op het vals getuigenis, ten tweede op de goede getuigenis, en zien we tenslotte de veroordeling van Jezus, die dan tevens de eeuwige vrijspraak is van al de zijnen. De nacht wordt donkerder in het leven van de borg Jezus Christus. Nadat hij zijn droeve strijd in Gethsemane op alleen gestreden had en het openbaar kwam, dat er niemand van de volkeren met hem de pet treden kon, zelfs zijn liefste discipelen hem in het donkerst van de hof niet volgen mochten en konden, zelfs niet 1 uur met hem konden waken, laat stilstaan, met hem meedragen de oneindige toren van God en het helle lijden wat in zijn ziel doorworsteld worden moest op zulke wijze dat zijn zweet werd gelijk grote druppelen bloed die op de aarde nederliepen. Daarna is de schare gekomen van de ouderlingen en de oversten des volks gezonden onder aanvoering van een van zijn discipelen, Judas. Hij was het hoofd van die kronkelende slang, die in die donkere nacht, de donkerste nacht, die ooit op de wereld geweest is, zich heen spoedde naar de plaats waar Jezus gewoon was te bidden met zijn discipelen. Judas wist ook die plaats, staat er ergens in het woord van God, ja. Als je zo dicht bij Jezus geleefd hebt, dan kan je hem de meest dodelijke slagen toebrengen. Dan kan je hem het meest diep in zijn hart treffen. O, onthoud dat. Degenen die het dicht bij hem geleefd hebben, die het meest van hem gehoord hebben, die het meest bij de zuivere waarheid geleefd hebben, die kunnen hem de grootste smarten aandoen. Judas weet ook iets lang. Hij was daar menigmaal geweest, waar zijn meester ook voor hem gebeden had, waar zijn meester met hem gebeden had en met de andere discipelen, waar ze samen gesproken hebben over de wegen des Heren. En God heeft hem nooit uitdrukkelijk uitgesloten. De Heer heeft nooit gezegd, Judas, wat ik nu zeg, dat is niet voor jou. Hij is altijd 1 van de 12 geweest. Ik bedoel daar dit mee te zeggen, hij kon de ergernis die hij nu aan Jezus had niet putten en niet afleiden uit Gods verborgen besluit. Dat was voor Judas totaal onbekend. Judas heeft geen andere behandeling genoten dan de andere 11 discipelen toen hij nog als zijn discipel met de anderen Jezus volgde. Het was de dwaasheid en de boosheid en de hardheid en de verkeerdheid van zijn duivelsgezind hart wat het natuurlijk hart gebleven was, ondanks de omgang met Jezus, dat hij gekomen is en dat hij Jezus verraden heeft in de hof met een teken van de innigste vriendschap en van de hartelijkste toegenegenheid met een kus. Vriend, waartoe zijt gij u? Verraad gij de zoon des mensen met een kus? Dat was het allerzwaarste. Niet de zwaarde van de Romein. Ook nog niet de vlammende toorten. Een beeld van de vlammende haat van de overste van het volk. Maar verraad gij de zoon des mensen met een kus.
Judas moet dat op zulke wijze, onder het mom van vriendschap, onder het mom van de hartelijkste toegenegenheid, u dodelijk van mij uit, u als de slang uit de hel, tegen het vrouwenzaad. Eindelijk ze zijn gekomen naar het andere wat daarvoor gevallen is, u bekend, dat de discipelen een vrijgeleide ontvingen, en nadat eerst de vijanden van hun totale machteloosheid overtuigd werden, doordat ze op een enkel machtwoord van Jezus alle achterwijs ter aarde sloegen, heeft hij ze uiteindelijk toegelaten hem te binden. En met die gebonden handen wordt hij midden in de nacht afgevoerd naar het huis van de overste des volks, naar het huis van de hoge priester. Met gebonden handen, zeg ik, ja. Ook dat heeft ons wat te zeggen. In het avondmaalformulier staat het uitdrukkelijk vermeld dat hij gebonden werd. En dan staat het ook dat hij ons zoude ombinden. Die handen die hij nooit tot een vuist heeft gebouwd hier op deze wereld. Die handen die hij alleen tot gebed heeft gevouwen voor de zijne tot welke hij gekomen was. Die handen waarmee hij slijt gemaakt heeft om der blinden de ogen te openen. Diezelfde handen wanneer hij de baar aanraakte waarop de jongeling van mij lag. Toen zijn moeder snikkend achter zijn lijk aanging. Diezelfde handen die hij mij laatste aanraakte toen hij kwam. En in de nood van zijn lichaam en van zijn ziel tot Jezus vloog. Uitroepende, Heer indien gij wil, gij kunt mij reinigen. Diezelfde handen die Israëls kinderen overdekt hadden tot eeuwige zegen. Toen hij sprak, laat ze tot mij komen, de kinderkind, en verhindert ze niet. Want dat welke is het koninkrijk der hemelen. Die handen die nooit iemand kwaad gedaan hebben, die hebben ze gebonden alsof het de handen waren van de grootste misdadiger. En ze hebben hem heen geleid alsof hij nooit anders gedaan had dan onschuldig bloed vergoten. Ze hebben hem heen geleid naar het huis van de hoogpriester. Want in die nachtelijke uren was de toegang tot de tempel nog gesloten. De poort die daartoe toegang gaf was nog niet geopend. En daarom werd hij vastgebracht naar het hoofd. Naar het huis van een man die in die nacht niet veel geslapen heeft. Nee, het was Annas. Hij is eerst gebracht tot Annas dader. Annas was geen hoge priester. Annas was de schoonvader van de huidige hoge priester. Maar ook de ongewijde geschiedenis heeft ons iets van Annas laten zien. Annas schijnt een zeer sluwe vos geweest te zijn. Een liberale Jood, eigenlijk een vrijwillige. Behorende tot de secte van de Sadduceeën. Een man die niet geloofde aan de opstanding. En die niet geloofde aan engelen en aan duivelen. Die niet geloofde aan geesten. Een man die er enkel maar op uit was om het volk der Joden weer terug te brengen. Onder de aloude heerschappij van koning David. Die erop uit was om een machtig volk te maken onder een eminente leiding. Zoals in vorige eeuwen. En die vanwege zijn sluwheid door de Romeinen was afgezet als hoge priester. Maar die toch zijn machtige invloed op het volk nog gelden deed. Verschillende van zijn zonen, en dat heeft hij bewerkt, zijn hoge priester geweest. En nu in deze dagen is Caiaphas, zijn schoonzoon, hoge priester. Tot deze man is hij eerst heen geleid. Ach. U kent dat wel uit de geschiedenis, misschien ook uit de geschiedenis van uw familie, of uit de geschiedenis van uw plaats, of uit de geschiedenis van de kerk van deze of die dagen. Het kan soms zijn dat er van die machtige mensen zijn die dan wel niet meer regeren, maar die toch hun krachten op de achtergrond en juist daarom des te gevaarlijker ontplooien. Die door iedereen naar de ogen gekeken worden. Zo'n man was Annas. Men durfde zelfs niet eerst naar de hoge priester gaan, men ging eerst naar Annas, de grote leider op de achtergrond van Israëls volk te staan. En die Annas, die heeft hem eerst een voorlopig gehoor afgenomen. Als dan straks de grote raad bijeenvergaderd is, de 71 leden van het Sanhedrin,
dan zullen ze toch in ieder geval gelijk met de beschuldigingen kunnen beginnen. En dan zal het maar een ogenblik meer zijn, dan zal het volk geweld zijn. Zo heeft hij gedacht. Als hij dan ook bij Annas gebracht is, dan staat er dat hij hem vraagde naar zijn discipelen en naar zijn leer. Ja, u merkt wel welke pijnlijke vragen dat voor Christus geweest zijn. Hij vraagde hem naar zijn discipelen. Naar zijn discipelen. Welke discipelen? Hij vraagde dus, zeg, waar zijn die discipelen? En wie zijn die discipelen eigenlijk geweest? En dan kon Jezus alleen maar één discipel aanwijzen. Want waar waren de anderen? Die waren allemaal gevlucht. Peter is in klaar. Niemand had het uitgehouden. Toen de herder geslagen werd, toen werden de schapen gestrooid. Niemand. Hij die gezegd had, ik zal met u in de gevangenis gaan. Ja, moet ik met u in de dood gaan. Thomas die gezegd had, laat ons dan met hem gaan en laat ons met hem sterven. Jacobus en Johannes, die gezegd hadden, wij kunnen. Toen de Heere zei, kunt ge de drinkbeker drinken, die ik drink, wij kunnen zijn. Maar zijn, en Petrus, en Thomas, en Jacobus, en Johannes. Eén discipel staat er vlakbij. En dat is Judas. Begrijpt u het pijnlijke? Als Anna zijn vraag naar zijn discipelen en naar zijn leer, Judas. Dat is de enigste discipel die bij hem staat. En dat is een verrader. In de nacht, in de welke hij verraden werd, staat er in het avondmaal voor hem. Toen heeft hij zijn hoogste liefde geopenbaard. In die nacht, daar staat Judas bij. Hij vraagde hem naar zijn discipelen. Nou, dat is niet zo mooi. O, indien de borg op de zijne betrouwd had, indien hij ook maar 1% steun gehad zou moeten hebben van zijn discipelen, dan had de zaak van Gods koninkrijk voor eeuwig verloren geweest. Want al zijn discipelen zijn afgevallen. En Judas is nooit zijn discipel geweest. Hoewel hij zijn discipel was, is hij van harte nooit zijn discipel geweest. Is hij altijd een vijand van Christus gebleven. Maar hij heeft het jarenlang onder een schoon mom kunnen bedekken. Hij vraagde hem van zijn discipelen en van zijn leer. O, wat is de smart hierin ook. Voor Jezus vergroot dat hij verlaten was door zijn vijanden. Door degene die hem al jarenlang naar de keel vlogen, dat te begrijpen. Maar dat hij niet verlaten was door degene die zijn tekenen gezien hebben. Die getuigen geweest zijn van de wonderen. En in wier hart hij zijn genade verheerlijkt had. Zie wel, dat ook wij in die strijd niet mee kunnen strijden. Dat ten opzichte van het offer van de gerechtigheid, of zo u wilt, van de rechtvaardigmaking, het een zaak is die alleen, geheel alleen, van buiten ons komen moet. Dat in de verzoening met God de mens, hoegenaamd, hoe dan ook genaamd, niets, maar dan ook niets kan toebrengen aan zijn zaligheid voor God. Niets, maar dan ook helemaal niets. Niet voor 1%. De duivel gelijk, die straks naar zijn eigen plaats zou gaan, nog een enkel uur. Dan zou die in de kaken van de dood en van de duivel en van de eeuwige nacht wegzinken. En daarna is hij gebracht naar het Caiaphas. En daar is ook de grote raad inmiddels vergaderd. Dat zijn dus de hoge priesters en degene die de vorige jaren hoge priester geweest waren. De stamhoofden, zou ik haast zeggen, de oudsten van het volk. En dan zijn daar ook de doktoren en de professoren in de theologie. De schriftgeleerden. Dit gezelschap van elite is hier samengekomen in de rechtszaal van Caiaphas. Ze hebben zich opgemaakt door snelle boden gewekt om in het hoofd van de nacht de weg te vinden
in het donker van Jeruzalem naar het huis van de hoge priester Caiapha. En daar is Jezus binnengeleid. Daar staat hij met zijn gebonden handen. Daar kan het rechtsgeding een aanvang nemen. Daar staat de beschuldigde. En daar zitten zijn rechters, die ook tevens zijn beklaagde zullen blijken, beklager zullen blijken te zijn, de aanklager. Ze zitten daar, 71 man. En er zijn er maar weinig, heel weinig in die grote raad, wiens harten niet met bittere wrevel tegen hem vervuld zijn. Er zijn er twee, dat weten we, die niet mede bewilligd hebben in de veroordeling door de raad, zijn Nicodemus en Jozef van Arimathea. Maar voor de rest zijn het alle briesende avondwolven, brullende beren, die op Christus aanstormen als een troep bandelozen, door het vuur van de hel ontstoken, want ziet wat er gebeurt. Bij een normaal rechtsgeding, en dat was toch in die dagen ook al, zeker onder Israël zeer geordend, is het zo dat iemand niet gevangen genomen kan worden, of daar moeten toch wezenlijk bezwaren tegen hem ingebracht kunnen worden. Wil iemand verdachte zijn, dan moeten er toch feiten of vermoedens zijn op wie iemand gegrepen kan worden en als verdachte kan worden voorgeleid. Ze kunnen u niet zomaar, zonder dat er enige feiten of vermoedens zijn, als een verdachte voor de rechtbank brengen. Maar hier speelt zich het bijzonder eigenaardige geval, dat staat een man, een gebonden man nog wel, waarvoor al de 71 rechters in het hols van de nacht samengekomen zijn. Je zou zeggen dat moet de grootste, verschrikkelijkste moordenaar zijn die ooit op de wereld geleefd heeft, dat men zulke haast maakt tot zijn veroordeling. En als dan de rechtbank, laat ik het zo maar noemen, gezeten is, dan moeten ze nog naar de schuldigers gaan zoeken. Dan zeggen ze, ja, wat moeten we nou zeggen? We hebben hem wel. En we zullen hem nooit meer loslaten. Want dat stond van tevoren vast. Hij zou sterven. Zijn volle wat gevuld. Maar ja, we moeten toch nog een rechtsgrond hebben waarop we hem ten dood kunnen brengen. En dat moeten we nou zeggen. En dan zoeken ze naar valse getuigen. En zeggen, weet jij nog wat? Of ik heb jou wel eens wat horen zeggen. Of die daar, die weet misschien ook wel wat. Uit de raad en overal vandaan die daar maar samengekomen zijn. En de een zegt dit en de ander zegt dat. Maar zo verlaagd hebben ze zich nog niet. Dat ze toch enigszins weten, al was het maar alleen voor het respect dat ze nog voor elkaar moesten opbrengen. Voor Jezus zijn het wilde avondwolven, hebben ze geen respect. Maar ten opzichte van elkaar willen ze hun standje toch nog een beetje ophouden. En zeggen ze, ja, maar de wet van Mozes zegt dat je iemand niet ter dood veroordelen en ter dood brengen kan. Dan dat het kwaad steunt op het, of tenminste de bewijzen gesteund worden door twee of drie getuigen. Dat moet toch een eenparige getuigenis zijn die de rechtbank een inzicht geven van het kwaad wat de verdachte gepleegd heeft. En daar zoeken ze naar. Ze kunnen het niet vinden. Ze worden neidig en kriebelig. En Jaffa staat inmiddels op en die zegt, zeg het ons nu, zijt ge de Christus of niet? En dan zegt hij, als ik het zeg, dan zult ge toch niet geloven. En spreek in de waarheid, ze zult me toch niet loslaten. Met andere woorden, het is u niet om het recht te doen, Caiapha, maar het is u om mijn dood te doen. Het gaat u niet om de vraag, zou hij toch nog de Messias kunnen zijn? Maar het is bij u alleen, hij kan de Messias niet zijn. En hij zal de Messias niet zijn. Wat ik ook gesproken heb, en wat ik ook bewezen heb in mijn leven, wat ik met mijn wonderen en met mijn prediking ook gedaan heb, gij gelooft toch niet. Waarom niet? Omdat ge uw eigen eer en godsdienst niet veil hebt voor het woord wat ik u verkondigd heb, omdat ge niet buigen wilt. Omdat ge u verharden wil tot in de hel, omdat ge geen schuldenaar wilt zijn. Kan je afvatten. Eindelijk komen er twee valse getuigen. En die zeggen ja, wij hebben hem horen zeggen, ik zal deze tempel die met handen gemaakt is, afbreken. En ik zal hem in 3 dagen weer opbouwen. O, zeggen ze, dat is heilig zijn. Die zo tegen de tempel spreekt, daar hebben ze straks de zwanen voor gestenigd. Dat ze tegen de tempel gesproken hebben, want de tempel was het beeld van de hemel.
De tempel was het symbool van de woning van God. Daar woont God zelf, daar wordt zijn heil gekregen. Die de tempel schoot, die schoot de woonplaats van God, de troon van God. Dat was majesteit, hè. Die aan de tempel wilde breken, die wierp de stoel van God op. En nu was er iemand gekomen die had gezegd, ik zal die tempel, of ik kan die tempel, want de getuigen is niet in paren, die kan ik afbreken en ik kan een nieuwe bouwen in 3 dagen. Dat was verschrikkelijk. Die zo meende de stoel van God te kunnen omkeren, dat kon niet anders als een grote duivel zijn. Dat was tempelschep. En er waren die Joden erg op. In de dagen van Jeremia, toen hij geprofeteerd had, dat de tempel vallen zou onder de macht van degene die zich tegen Juda zouden verzetten, de overheersers, toen heeft men hem het zwijgen opgelegd. Men zou hem gedood hebben als de koning niet tussen beiden gekomen was. Iets tegen de tempel zeggen, dat was rechtstreeks godlaster. En nu meent men werkelijk dat men iets gevonden heeft. Ja, de Jafat springt omhoog, ook al zo eigenaardig. Een rechter die staat niet, een rechter die klaagt niet aan. Daar is het volk voor, of het volk bij monden van de openbare aanklager, van de officier van justitie, of de ambtenaar van het openbaar ministerie. De rechter die zit, de officier die staat, de aanklager staat. Maar hier is de rechter tevens aanklager. Hij springt overeind en hij zegt, weet je niet wat ze tegen u zeggen? Antwoord je niet op deze beschuldigingen? Maar Jezus zweeg stil. Enerzijds vond hij deze beschuldigingen niet ter zake, zo doorzichtig dat hij niet op antwoorden wilde. En anderzijds was zijn stilzwijgen ook een borgtochtelijk stilzwijgen. Want al de beschuldigingen die tegen hem ingebracht waren, die hadden geen rechtsgrond en ze hadden toch een rechtsgrond. Ze hadden geen rechtsgrond voor zover als hij als persoon die bedreven zou hebben. Want wie overtuigt mij van zonde? En ook dat verhaal van ik kan deze tempel afbreken was niet waar. Hij had zeer nadrukkelijk gewezen op zijn eigen lichaam. En hij had niet gezegd, ik kan deze tempel, maar hij had gezegd, breek deze tempel af. En in 3 dagen zal ik hem weten opbouwen. Daarbij wijzende op zijn eigen lichaam. Ook dat getuigenis was niet eenvaardig. En daarom hij antwoord niet engloos. Maar van de andere kant waren al deze beschuldigingen rechtsgeldig. Voor zover hij daar stond, als borg van zondaar. O, dan hebben de getuigen lang de zonde niet kunnen noemen die op hem gelegd was. Al zouden ze bezig geweest zijn, al de 71 leden van de raad, vanaf die dag tot aan dit ogenblik, dan zouden ze nog het 10e van al de schuld die hij droeg, hem niet in het aangezicht hebben kunnen slingeren. En als zodanig zweeg hij stil. Hij zweeg als borg. Dus met andere woorden, hij nam het. Hij liet het over zich komen. Hij bekende het alles voor waar en bondig. Zoals iemand die niets meer in te brengen heeft tegen de overweldigende macht van de getuigen. Dan zegt hij, het is zo. Het is zo. O, zie jij die onder schuld gebogen gaat. Die geen uitweg ziet. Die in uw leven zegt, Heere, waar dan heen? Die niets te antwoorden heeft, als Satan u zegt, jij hoeft niet meer te bidden. Of jij hoeft niet meer te hopen op Gods genade. Of voor jou is het voor altijd te laat. Zie hier uw zwijgende borst. Zie hem staan. Op niet één beschuldiging heeft hij een wederwoord geëist. Al indien hij het gedaan had, hij had ze met zijn goddelijke kracht één voor één kunnen ontzenuwen. En met zijn alwetendheid had hij ze zo één voor één ten toon kunnen spreiden als de meest brute, gunnigste leugen. Maar hij heeft het aanvaard. Je moet dwars door al deze beschuldigingen uw schuld zien, o zondaar. En dan verstaat je ook het zwijgen van Jezus. Dan is dit zwijgen
waarvan Stefania zegt, een zwijgen in liefde. Dan is dit een zwijgen om uwentwil. Als hij hier gesproken had, hij zou niet het stemmeloos lam geweest zijn, wat gewillig de schulden zijn op zich nam. Maar hij zou de man geweest zijn die tegen wil en dank dragen moest, wat een ander gedaan had. En dat wilde hij niet. Zo lief had hij zondaren, dat hij voor hen stierf. Gansvrijder, zonder tegenspreken. Hij zweeg, opdat wij in het gericht zouden mogen spreken. Aanschouw toch uw gezalfde koning, opdat wij, wanneer wij in onszelf geen tegenweer hebben, en alles waar wij van beschuldigd worden, door Gods heilige wet, door ons eigen geweten, door de Satan als die grote aanklager, en waarop we geen wederwoord hebben, ons zouden heen wenden naar hem, en ons betraand oog zouden opheffen naar de zwijgende borg, en om zijnentwil vergiffenis zouden krijgen van al onze overtredingen. Maar alsof dat nog niet genoeg is, zo vraagt de hoge priester hem tenslotte, want hij begrijpt toch wel dat het moeilijk zal zijn om hem op deze grond ter dood te veroordelen. En daarom zegt hij, terwijl hij opstaat, ik bezweer u bij de levende God, dat gij ontzegt of gij de Christus zijt, de Zoon van God. Dus hij laat die beschuldigingen voor wat ze zijn. Maar nu komt het punt, daar draait het om. Ja, daar draait het ook om. Laat al degenen die twijfelen aan de Godheid van Jezus hun oren spitsen. Laat hier de hele vrijzinnigheid samenkomen. En laat ze scherp luisteren naar het antwoord wat Jezus hier geeft. Zij die menen dat hij niet meer is dan een gewoon mens. Zij die zelfs loochenen dat hij uit de maagd geboren is. Die niet geloven dat hij opgestaan is van de doden. Laat ze hier komen. En laat ze hun ogen uitspreiden. En laat ze hun oren openzetten. Als ze horen hetgeen wat de kajaaf wat hen vraagt. En hetgeen hij antwoordt. En dan stelt hij Christus onder ede. Dat is ook weer zoiets. U weet toch wel, een beklaagde wordt niet onder ede gesteld. Iemand die onder ede gesteld wordt, dat is een getuige. Die laat men onder ede, in sommige gevallen althans, de verklaringen afleggen. Maar aan Christus is alles geoorloofd. Aan Christus mag je alles doen. Die laat alles doen, want hij is het stemmeloos lam, die draagt al de zonden, ook deze zonden. De eed veronderstelt zonden, dat begrijpt u wel. Een rechter zou een getuige niet onder ede behoeven te stellen. Als we niet zondig waren, dan had dat hele rechtsgeding natuurlijk niet plaats. Maar een eed, dat veronderstelt zonden. Een mens is leugenachtig, heeft een bedriegelijk hart, bedriegt ook anderen. En daarom zegt de rechter, ik daag u hier voor de God van de hemel en van de aarde, dat ge niet dan de waarheid en alleen de waarheid spreken zal. Zo zult ge zweren, zo waarlijk helpen mij, God almachtig. En zo zweert degene die als getuige gedagvaard wordt. Wel nu, hier staat Jezus en men stelt hem onder ede. De hoge priester spreekt de eedformule aan. O, een nieuwe pijl in de ziel van uw borst. Hier wordt hij als een zondaar beschouwd. Die niet te vertrouwen was. Hij de mond der waarheid stelt. Die nooit gelogen heeft. Vanuit zijn lippen ging blijft vast. En onverbroken. Kajafas. En dat nog wel de hoge priester naar de ordening van de Aaron. Twee hoge priesters tegen elkaar. Hier staan ze als de duivel. En als de Zoon van God, hij die het lam afdeelde in zijn kleding, met de gouden plaat waarop stond heiligheid des Heeren, hij staat er als een wederstrever van God. En hij stelde de eeuwige God onder ede als een leugenaar. Begrijpt u de verzwaring van Jezus lijden? Al als u op elke regel legt, dan gaat het voor u open. Dan gaat u het verstaan. God geeft u zijn geest dat ge het innerlijk zou beseffen. Welke smart op smart Jezus is toegebracht, dan blijft er niets meer van ons heil.
En als hij onder ede gesteld is, dan zwijgt hij niet lang. Hier te zwijgen zou zijn te verloochenen hetgeen waar hij toe op de wereld kwam. En hij zegt, gij hebt het gezegd. Met andere woorden, zo is het. Zoals hij spreekt, stem het toe. Gij hebt het gezegd. Maar hij voegt er aan toe, doch ik zeg u lieden, van nu aan zult gezien de zoon des mens, zittende ter rechterhand der kracht God, en komende op de wolken des hemels. Hij bevestigde dus, en hij wist dat het hier om ging. Hier zouden alle kaarten opgezet worden. Hier ging het om. Maakte hij zich God zo, dan had men geen getuige van ons. Dat was de gruwelijkste godslastering die ooit op aarde gehoord kon worden. En nu zegt hij het vrij. En niet alleen met een beneden stem van, nou ja, nee, hij zegt, koninklijk, triomfantelijk. Hij zegt, van nu aan zelf gezien, dat is de zoon van God. Hij onderschrijft het met zijn handtekening. En hij zegt, alzo is. Als dit dan de beschuldiging is die mij uit mijn lippen pest, die uit mijn lippen pesten wil, wel nu ik zeg het u volmondig. Gij hebt het gezegd. En van nu aan zult gezien de zoon des mensen zit hier. En komen op hemelswolken. Wat betekent dat? Wel, hij bedoelt hier, want hij zeide tot hen lieden, tot dat hele Sanhedrin. Hij zegt, let erop. Van nu aan, nu het offer gebracht wordt, nu het lam geslacht wordt, nu de hemel voldoening krijgt, en nu de dood in de hel geworpen wordt, van nu aan zal het koninkrijk God triomferen. Van nu aan zal de heerlijkheid van de zoon van God openbaar worden. Ja, dat is gebeurd. Nog een ogenblik, dan splijten de steen erop. Nog een ogenblik. Dan wordt de zon met een rouwvloer overdekt. Nog een ogenblik, dan komen de doden uit hun graven. Nog een ogenblik, dan zal Jeruzalem vallen, nadat het van heerlegers omsingeld geworden is. En dan zullen de kruisen bij duizenden rondom Jeruzalem staan. Nog een ogenblik, dan zal het kruisevangelie volk voor volk ten neder vallen. En ze zullen komen, van oosten en van westen, en ze zullen toevloeien. Tot de berg van het huis is hier om aan te bidden. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Die steen, die rollende steen, zonder handen afvouwt. Hij zal geopenbaard worden sterker te zijn. Dan het machtige beeld van Nebukadnezar. En hij zal de wereld vervullen. Hij zal komen in oorlogen en in geruchten van oorlog. We zien hem ook vandaag nog komen. Als het koninkrijk van Christus blijft in het midden van het woede van de vorst der duisternis. Die er alles op gezet heeft om het koninkrijk daar neer te slaan. Maar we zien dat koninkrijk van Jezus komen. Daar is er een jongen die in elkaar stort. Die niet meer langer in de zonde leven kan. En daar is er een meisje die de verloren leven aan God beleidt. En daar is er een gezin dat zich toekeert tot de erven des Heeren. Om met het volk van God kwalijk gehandeld te worden. En zo gaan de overwinningen door zodat de rijk volmaakt zijn. Totdat de laatste eruit verkoren het als een eenzaam. En dat kan de duivel niet tegenhouden. En dat kunnen alle goddeloze mensen niet tegenhouden. Dat kan de zonde niet tegenhouden. Van nu aan, zegt Jezus, zal u dat koninkrijk zien. En straks zullen alle mensen het zien wanneer hij komt met kracht en heerlijkheid. Gezeten op hemelswolk om gericht te brengen over de aarde. De goede en de kwaad. Is dat geen koninklijk getuigenis in die bittere nacht van de lijden? Toen verscheurde de hoge priester zijn klederen, zeggende, hij heeft God gelachen. Wat hebben we nog getuigen voor nodig? Zie, nu hebt ge zijn godlastering gehoord. Wat denkt u hier? En zij antwoordende zeiden, hij is zijn dood schuldig. De hoge priester scheurde zijn klederen. Dat mocht die hoge priester niet eens doen. God had uitdrukkelijk in zijn wet verboden dat de hoge priester ten teken van rouw zijn klederen zou scheuren. Denk maar aan Aaron, als die twee zonen gedood worden door de Heer omdat ze vreemd vuur voor Gods aangezicht brengen, dan is Aaron zo bedroefd, zo ontzaggelijk bedroefd, dan heeft hij geen lust en geen moed meer
om de dienst des Heeren te vervullen. En dan zegt de Heere door de mond van Mozes, denk erom dat de Aaron niet uit mijn huis wijst. En dat hij voort blijft gaan, ondanks het oordeel over zijn kinderen, om mij te dienen. Die hoge priester die mocht geen rouw bedrijven. Niet over zijn vrouwen, niet over zijn kinderen en niet over zijn familieleden. Hij mocht over niemand rouw bedrijven, want hij droeg de plaats op zijn hoed. Heiligheid des Heeren. Hij moest ten allen dagen staan voor het aangezicht van God. Maar ja, wat hier gebeurt, dat is in de geschiedenis nog niet voorgekomen. Want dit was veel erger als of zijn vrouw, zijn kind, zijn vader of zijn moeder sterven zou. Hier had iemand God gelacht. Zichzelf God toon gemaakt. En met andere woorden, de Heere moet het hem maar niet kwalijk nemen. Maar tegen zulke godlastering bestaat zelfs geen voorschrift dat hier. Daar is hij zo bedroefd over deze aardhuigelaar, dat hij zijn klederen scheurt. En aan het ganse volk toont, in de overste, in de raad die daarvoor zit, de raad der 70, aan het ganse volk toont, dat hij nog nooit zulke godlastering gehoord heeft. En dan zegt die mensen, zeg het nu zelf maar. We kunnen wel ophouden. Dit is het einde. Hier hoeft niets meer over gezegd te worden. Dit is klaar en duidelijk. En ze zeiden, zo is het. Hij is de doodstoot. En dan, als dat gezegd is, dan is daarmee het vonnis gedaan. Dan is het rechtsgeding afgelopen. Dan heeft men niets meer te zeggen. Dan kan ieder zijn gang gaan. Dan springen ze als leeuwen op hem toe. En dan staat er dat de een hem in het aangezicht. En de ander die slaat hem met vuisten. En de derde die trekt hem een zak over zijn hoofd. Of een mantel. Of wat dan ook. Een kledingstuk. En die slaat hem op het kinnebak. En zeggen de profetuur om. Christus. Wie is het u geslagen heeft? Denkt u dat ik dit? O, als iemand veroordeeld is. Zeker tot de doodstraf veroordeeld is. Dan is men humaan over zo iemand. Die krijgt tussen de tijd dat hij veroordeeld is. En dat hij opgehangen moet worden of doodgeschoten moet worden. Dan krijgt hij nog een goede verzorging. Dan mag de familie zoveel mogelijk bij hem komen. En dan krijgt hij goed te eten en te drinken. Het spreekwoordelijk gouden maal. Dan is men goed voor zo iemand. Die laat men niet afbeulen. Door degene die hem beschuldigd hebben. Hij zal zijn vonnis straks krijgen. Hij zal straks ter dood gebracht worden. Maar daar kan men bij Jezus niet. Wachten. Men kan niet wachten totdat hij hangt te krimpen aan het kruis. Men zal hem nu reeds doden. Men zal hem doden in zijn ziel. Want misschien is het nog smartelijker in je geest, in je ziel gedood te worden, dan in je lichaam gedood te worden. Vooral de reine, heilige ziel van Jezus. De Jood die ten teken van verachtelijkheid op de grond punt voor iemands voeten. Maar dat is niet genoeg. Als men elkaar verachtte, dan spuwde men op de grond. En dan wist men wel hoe laat het was. Maar als men Jezus veracht, dan bezwaddert men zijn gezicht. Zijn heilige aangezicht. Wat hij niet verborgen heeft. Voor steeksel. En toen stogen zij, staat het meervoud. Zij in zijn aangezicht. En sloegen hem met vuisten. Op de gemeenschapvochtigste wijze. Alle op één. En anderen gaven hem kinnebakslagen. En wat hier niet staat, staat weer bij de andere profeten dat men zijn aangezicht bedekte. Ook hier heeft men Jezus Christus juist bespot in zijn profetische bediening. Is het u wel eens opgevallen, geliefde, dat juist die Christus hierin gehoond werd? De Christus betekent gezalfd. Gezalfd tot profeet, priester en koning. En nu was het hier zijn profetische bediening. Straks voor Pontius Pilatus een koninklijke bediening. En aan het kruis een priesterlijke bediening. Hier zegt men als je een profeet bent. Zeg dan wie je geslagen heeft. Men trekt hem zijn zak over zijn hoofd. En men slaat hem op het aangezicht. En dan trekt men het kledingstuk op die zak weer weg. En zegt dus, wie heeft het gedaan? Je bent een profeet. Je kent de raad van God. Zeg het ons als je een profeet bent. En zo bespotte men zijn profetische bediening. Straks dan draagt hij voor Pontius Pilatus de kroon. En de bloedrode mantel, de officier of de koningsmantel en de spotstaf. Dan zegt men, je bent toch koning? Wees gegroet, koning? Koning der Joden? En nog even later, dan hangt hij aan het kruis. En dan zegt men, wel nu,
Als je verlossen bent, kom af van het kruis. Als je een priester bent, verlos jezelf. En om, als je een borg bent, toont het dan.
Juist in die drievoudige bediening waarvoor Christus gekomen was, namelijk om in zijn profetische bediening ons de raad God tot onze zaligheid te verkondigen. Om in zijn priesterlijke bediening voor onze zonde genoeg te doen. En om in zijn koninklijke bediening ons te bevrijden van de macht des Satans en te leiden naar de eeuwige gelukzaligheid. Juist in die bediening, waarmee hij ons kwam bevrijden van de eeuwige dood, van de hel en van het verderf, hebben we hem bestopt. Het diepst gesmaakt, het meest gehoond, kom geliefden. Laten we daar nog een ogenblik bij stilstaan als we een woord van toepassing eindigen. Nadat we gezongen hebben uit de tweede psalm, het zevende vers.
En waarom treedt hij nou niet op? Waarom zwijgt u de hemel? Waarom schijnt het God koud te laten als een enige geboren met zulke vuil overtogen wordt? Als de honden zich opmaken en een muisgespan van boosdoeners zich tegen hem verzetten, kleden, dat is Gods liefde. O, als God de wereld niet lief gehad had, zoals hij nu lief heeft. Als God zijn volk niet bevrijden wil en tot hem wilde nemen in de eeuwige gelukzaligheid, o zeker. In de eerste plaats was Christus dan niet gekomen. En in de tweede plaats was hier het vuur uit de hemel gevallen. Om al degenen die zelfs een boze gedachte tegen hem hadden te vertellen. Maar denk u eens in wat dat geweest zou zijn. Dan zou ieder voor zich persoonlijk genoegdoening moeten geven aan God voor zijn zonde. En dat er aan toen valt de mens te zwaar. Niemand kan het opbrengen. Nog in tijd, nog in eeuwigheid. En daarom heeft God zijn zoon gezond. Die vernederd werd. Die hier in de diepte der hel wegstonk. Van God en mensen verstoten werd. Profeteer ons, Christus, hebben ze gezegd. Wie is het die u geslagen heeft? Nou, laat dat nou voor u een gebed zijn. Profeteer ons, Christus. Gij die zegt dat gewoon gelooft, dat hij Jezus Christus is, de Zoon van God. Vraag dan eens aan God, profeteer ons Christus, wie is het die u geslagen heeft. En als je dat biddend vraagt aan God, dan zal hij u antwoorden. En weet je wat hij u dan zeggen zal? Dan zal hij u zeggen dat gij hem die wonden sloeg. En dat gij hem straks die doorn kroon vloog. En dat gij hem het spotkleed omheen. En dat gij zijn aangezicht bezwalte met de zwadder van uw spuwsel. En dat gij hem die vuistslagen toebracht. Ge zult zeggen, ik, ja u, u en ik. En als we dit niet aanvaarden, en als we onder dit oordeel niet verloren gaan, gevonnigd worden, dit handschrift ondertekenen, dan zullen we nooit de zegen van het borglijden van Christus verstaan. Maar als we dit gaan toestemmen met ons hart, dat ik het was, dat u het was, hoe dan zult ge zeggen, dat hebben wij toch nooit gedaan? Ja, dat hebben wij gedaan. Wij hebben hem bespot in zijn profetische bediening. Weet je waarin? Wel, Petrus die zegt, wij hebben het profetisch woord, het woord van God. En dat is zeer vast. En gij doet wel dat ge daarop acht hebt, alsof een licht schijnende in een duistere plaats. En dan moet u maar eens zeggen of dat u dat profetisch woord van God gehouden hebt. Dat hele woord van God. Of u gedaan hebt wat God vroeg. Of u nooit uw eigen zin en wil zijt opgevolgd. Of u altijd nauwkeurig de geboden des Heeren hebt onderhouden. Want dat is profetisch woord, dat is het woord van Christus. Dat heeft u gesproken. En telkens wanneer u dat profetisch woord overtreedt, dan zondigt u daarmee tegen de profeet die het gesproken heeft. Dan spot u daarmee met het woord wat uit zijn lippen gegaan. Dan is het maar precies hetzelfde wat deze overste des volks gedaan heeft. En wat Judas gedaan heeft. Al wat gij nu doet. In een andere vorm. Maar misschien nog gemener. En misschien nog intenser. Want deze mensen, ze wisten het niet. Dat hij een Christus was. Ze konden het weten. Het was een schuldige ongehoorzaamheid. Maar ze wisten het niet, maar gij weet het wel. Gij weet het, gezegd van jongs af onder groot gebracht. Gij hebt de schriften altijd horen verkondigen en verklaren. Maar nu, hoe menigmaal hebt u afgewend, wanneer zijn geest uw hart overtuigde van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Hoe dikwijls hebt u eigen lusten bot gevierd, hoe menigmaal denken ze aan die gesprekken met uw vrienden en met uw vriendinnen, waar het woord van God voorwerp was van uw spot, waar je het verlaten en verlaagd hebt, waar je de kinderen van God misschien gehoond en smarten aan gedaan hebt. Jezus zegt, als u tenminste van de mijne gedaan hebt, dan heb je het aan mij gedaan. Ja, dat geldt van die beker water en van die paar boterhammen en van die jas en wat u Gods kinderen ook gaf om Christus wil. Maar dat geldt ook van de bespotting
van de versmading en van de verachting, van de verguizing en van de belediging. Zover u dan de minste van de mijne gedaan hebt, zo heb u dan de mijne gedaan. Aan mij gedaan, zegt Jezus. Dat was die spot, die smaad, die hoon, die laster die u toegebracht hebt. Maar Jezus, als je daar bedroefd over bent, als het smart overkomt in uw hart, als je met die wegen der zonde breken wil, als uw oog ziet dat gij hem deze smarten toegebracht hebt, en uw ziel begint angstvallig te vragen, is er nog een weg terug? Is er verlossing? Is het vergeving van zonde? Kan ik ook gered worden? Kan ik nog zalig worden? Ik, zulke zondaar, dan staat er ja. Want Jezus zweeg stil. Hij heeft het genomen. Hij heeft het aanvaard. Hij heeft het voor zijn rekening genomen. En als een stemmeloos lam geleden, wat gij in eeuwigheid niet opbrengen kon, hij is ondergegaan, straks, in de diepste diepte, van de dood en van de hel. Ach, nu geliefden, zeg het dan, profiteer ons, Christus, ontdek er ons wel, laat het ons zien, als gemeent vrij te zijn, als gemeent dat deze Joden het alleen gedaan hebben, o, dan zijt u een erbarmelijk schepsel. Dan zijt u de ongelukkigste van alle mensen. Maar als u zegt, Heere, profiteer het. Wie is het u geslagen heeft? En ge komt door zijn onderwijs tot de conclusie dat het uw zonden waren. Dan is er een plaats bij het kruis. Dan is dat zwijgen van Christus niet alleen een veroordeling. Dan is dat zwijgen van Christus niet alleen een toestemming. Maar dan is dat zwijgen van Christus ook een borgtochtelijk zwijgen. Hij zweeg. Opdat zij in het gerichte God zou mogen spreken. Opdat ze niet verstommen zou. Hier in de wereld dan. Want wie zou beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene God. O, als we zo onze borg zien. En onze Satan zegt. En de Satan zegt. Je hebt smart op smart aan God toegebracht. En schuld met schuld vermeerd. Dan moeten we zeggen, Satan, dat is waar. Maar als de Satan dan zegt. En daarom zou je voor altijd verloren gaan. Dan zeggen we wijk van ons. Want hij heeft gezwegen in het goddelijk gericht. En als de wet van God ons stuk voor stuk schuldig stelt. Als een bestuur van de zoon van God. Van zijn woord. Als een verachter van zijn inzet. Als een belediger van zijn grote liefde die hij over ons openbaar zet. Dan moeten we zeggen, het is waar. Het is allemaal waar. Vanaf mijn jeugd te gaan en overtreden geweest. Maar als die wet dan zegt, en daarom zult ge wegzinken in het eeuwige vuur, dan zeg ik, behoud, o Heer, aanschouw uw gezalfde koning, want ge zijt een rechtvaardige God. Ge kunt maar eenmaal toren en ge kunt maar eenmaal straffen. Als u dan mijn zonde gelegd hebt op het hoofd van de borg, als hij dan om mijnentwil gezwegen heeft, dan mogen ik spreken, mijn God, dan zal ik u eeuwig loven. Ja, dan moogt hier in dit leven spreken. Laat het dan ook openbaar komen in uw leven. Aan welke zijde gij staat. En toon het ernstiglijk in uw leven. Toon het dat ge niet langer verraden wilt zoals vroeger. Voor 30 zilverling. Dat ge niet langer bespotten wilt in zijn bediening. Laat het dan uitkomen in de opvoeding van uw kinderen. Laat het uitkomen in uw dagelijks leven. Laat het uitkomen in uw hele leven openbaar in jongens en meisjes. Als je ernst maakt met deze zwijgende borg. Als je ernst maakt met deze diep vernederde man van smarten. Laat dan de wereld het zien. Dan bent u vanavond niet op de straten te vinden. Om samen met de kinderen der wereld u te vermaken in hetgeen wat niet is. Dan bent u niet te vinden in de bioscoop en in de danszaal. Dan bent u niet te vinden zittende bij een hoorspel of bij een kijkkast. Dat bent u niet te vinden, maar dan bent u te vinden op uw knieën. Voor God aangezicht of zittende met degene die de Heere bemint. Om te spreken van zo'n grote liefde. En van zijn ongehouden trouwen. Van zijn eeuwige barmhartigheid. O, denk erop. Ge moogt nu nog met Jezus spotten. Ge kunt er nog een kleine tijd mee doorgaan. De VPRO mag een hoorspel uitzenden. Zoals vorig jaar in deze lijdenstijd. Waarin men Christus overstel laat bedrijven met Maria Magdalena. Dat mag allemaal. En men mag nog veel verder gaan. Men mag nog veel verder gaan. Dat doodt de Heere allemaal. Nog een ogenblik. Maar dan staan de rollen omgekeerd. Dan komt hij. Nu is het nog de Christus des smarten. Nu is het nog de man waar je niets van te duchten hebt.
Nu moogt hem zijn handen binden en zijn aangezicht bezwadderen met steeksel. Nu moogt u afscheid nemen van God en zijn dienst. Nu moogt u vloeken en te keer gaan en razen. Maar straks zijn de rollen omgekeerd. Dan komt hij op zijn geduchte troon. Dan niet meer met gebonden handen. Dan met een aangezicht van blind als de zon in haar kracht. Dan niet meer met gebonden voeten. Maar dan zullen zijn voeten gloeien. Als gloeiend koper. Om al de goddelozen daaronder voor eeuwig te verpletteren. Dan zal zijn kleed niet meer zijn een rode spotmantel. Maar dan zal zijn kleed zijn een lang blinkend wit kleed met een gouden gordel om de borst. Dan zal er geen spotstaf meer in de hand zijn, maar dan zal zijn koninklijke scepter in zijn rechterhand zijn, waarmee die oude goddeloze voor eeuwig verpletteren zal naar mij. En al degenen die zijn naam beminnen, in zijn eeuwige heerlijkheid te doen delen, waar we de zoon dan tot in alle eeuwigheid mogen kussen. Voor zijn trouw. Amen. O God, hoe groot is het goed dat u weggelegd hebt voor degene die u vrezen. Dat ge gewrocht hebt voor degene die op uw naam betrouwen. Geef ons daar iets van te ervaren. En laat het in de praktijk van ons leven openbaar komen. Dat dit onze hoop en onze sterkte zijn. Onze verwachting en ons leven. Opdat we zo met uw Sion mochten voortleven. Het strijdperk van dit leven. Schuilen achter u de man van smarten. Uw beeldenis vertonen. Om straks met u te zitten op 12 tronen oordelende. De 12 geslachten Israël. Om in te gaan in de vreugde onze Heren. Om eeuwig te zingen van uw trouw, van uw liefde en van uw onverwinbare krachten. Hoor ons in de naam van hem die gezwegen heeft in het gericht. Dat wij spreken mogen. Aanschouw toch uw gezalfde koning. Amen.
We zingen Psalm 87, het vijfde vers als lofzang. En ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.